Clubhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus de Greenhouse Effect.
Hallo en welkom bij aflevering 68 van The Greenhouse Effect. Met in deze week Donald Trump. Hij trekt de stekker uit zijn 29 dagen oude blog. De voormalige adviseur Michael Flynn van Donald Trump liet zijn ware aard zien. En president Biden, de raciale massamoord van Tulsa, Oklahoma, herdacht. De Democraten in Texas, ze liepen weg tijdens een stemming. En het Amerikaanse volk, dat haar gevallen soldaten eerde op Memorial Day. Mr. Greenhouse himself is weer aanwezig. Sjou, om met het laatste te beginnen. Heb jij heel lang gewoond in de Verenigde Staten. Wat herinner jij je het meest van Memorial Day?
De barbecues en bier. Ja, nou, dus de korte versie.
Nou ja, en de lange versie?
Ja, nee, de lange versie is dat ik ben wel gevoelig voor militair vertoon. Hoewel ik ooit op S5 ben afgekeurd. Dus daar absoluut niet aan moest denken dat er een meneer of mevrouw, maar toen vooral meneer in een uniform op blaffende toon bij ging uitleggen wat ik moest doen. Toen dacht ik dat dat past niet zo goed voor mijn karakter.
Maar ik vind het wel mooi.
Ik heb het altijd wel indrukwekkend gevonden. Maar dat geldt ook als ik hier in Nederland of in Europa over militaire begraafplaatsen loop. Een van mijn favoriete plekken in Washington was toch wel ook Arlington. Het geweldige militaire ereveld, mag je zeggen, in Washington D.C. waar bijvoorbeeld ook John Kennedy ligt en zo. Maar ja, ik vind het altijd wel indrukwekkend. En op Memorial Day, vergis je niet, wat voor offers, even los van de rechtvaardiging van oorlog en zo, vergeet dat even voor het gemak. Maar als je probeert te realiseren hoeveel miljoenen Amerikaanse gezinnen elke dag te maken hebben met de erfenissen van oorlogen. Vaak op heel verdrietige wijze. Ja, als ik een pet op had, nam ik hem af uit een soort respect daarvoor. Dus ik heb het altijd wel mooi gevonden. Verder is het is een lang weekend voor Amerikanen. Daar zijn ze dol op.
Ja, dat is een beetje een feestweekend. Ja. Zo mag je het noemen dan, denk ik. Ja. We gaan even over naar de kieswet in Texas.
We came together to say that enough is enough because the people of Texas deserve better.
That's right. Yeah.
And until they're willing to listen to us, to actually have a real conversation and pass common sense elections reform. There are many things that we can agree on, and this is not it. And so until they're willing to listen to us and we can make these decisions together, then we're going to stand united and we're going to fight for the state of Texas.
De nieuwe kieswetten in Texas zijn voorlopig geblokkeerd door de Democraten. Doordat zij vlak voor de stemming daarover wegliepen, waren er onvoldoende mensen in de staat, in de zaal, voor het quorum. De stemming kon dus niet plaatsvinden. Wat zou er eigenlijk veranderd zijn met die nieuwe kieswet, Sean?
Nou, nogal wat dingen. En niet alleen in Texas, maar in een aantal staten. Het komt er kortweg op neer dat de Republikeinen, het is wel een vrij eenzijdige bezigheid van Republikeinse meerderheden in verschillende staatsparlementen, waaronder dus Texas. De toegang tot stemmen wordt bemoeilijkt. Heel simpel, de mogelijkheden om per post te stemmen worden ingeperkt. Een aantal mogelijkheden om vroeger je stem al uit te brengen worden ingeperkt. Een van de beroemde manieren om bijvoorbeeld zwarte stemmen binnen te halen is op zondag bij de kerk. Souls to the polls heet dat, geloof ik. Die zwarte Amerikanen gaan toch massaal naar de kerk, nog altijd. Als je dan gelijk zegt, er staat een stembus en hier ligt een formulier en je kunt gelijk even stemmen. Dat wordt zo niet onmogelijk dan veel moeilijker gemaakt. En het totale effect hiervan is dat met name armere kiezers, en dan met name weer ook uit minderheden, meer problemen zullen ondervinden, meer hindernissen om echt te gaan stemmen. Nou, dan zit je gelijk bij de verklaring. Het past bij het verhaal wat ik in de eerdere podcast gehouden heb, dat de Republikeinen aanzien komen dat ze met steeds meer moeite nog een meerderheid in diverse staten kunnen krijgen. En het zeer Republikeinse Texas is daar een voorbeeld van. Dat is een van de voorbeelden van de theorie van Groenhuis, dat Amerika steeds progressiever wordt. En dat linkse virus spreidt zich nu uit naar Texas. En een manier om dat nu tegen te gaan, los van alle leugens en zo die ook over Biden en over Kamala Harris verspreid worden, is het gewoon heel lastig maken om nog naar de stembus te kunnen. Heel simpel ook bijvoorbeeld, dat staat volgens mij nu niet in deze wet, maar in veel andere staten is dat altijd ontzettend glazen over geweest, is de motor voter registration. Dat betekent heel simpel dat als jij je rijbewijs gaat verlengen, En dat moet je meestal in person doen, want dan moet je met allerlei identiteitspapieren naar die Rijksdienst voor het Wegverkeer, zou ik maar zeggen, of zoiets. Omdat, nou, we hebben het ook eerder over gehad, er is geen burgerstand. Er zijn veel Amerikanen die geen picture ID hebben. Of lastig, enzovoort. Nou ja, als je dat heel moeilijk maakt om die registratie te doen, dan zeggen een aantal kiezers, tenzij ze heel gemotiveerd zijn, maar als je wat minder gemotiveerd, nou, what the fuck, laat maar zitten dan. En dat is precies waar de Republikeinen op hopen. Schandalig. Maar er waren echt drie werf schandalig.
Nou, ook als je het een beetje vertaalt naar Nederland. Ik denk dat eigenlijk elke Nederlandse partij er wel voor is dat er zoveel mogelijk mensen stemmen. Om zoveel mogelijk draagkracht te krijgen voor wat je maar wil. Het is een beetje bijzonder dat ze dat in de Verenigde Staten omkeren.
Nou ja, het kan ook wel als een boemerang voor de Republikeinen gaan werken, hoor. Want kijk, die problemen die bijvoorbeeld zwarte Amerikanen, Latino's hebben door dit soort wetten, die gelden in evenzeer voor de nu traditionele republikeinse achterban van laagbetaalde blue-collar kiezers. Die met dezelfde problemen van registratie enzovoort zitten, of misschien een geringe motivatie. Dus er zijn ook wel voorspellingen van mensen die zeggen van ze vallen in hun eigen zwaard. En dat zou wel ontzettend grappig zijn. En nou ja, grappig, eigenlijk is niks grappig hieraan. Maar dan, ja, dan krijg je een koekje van eigen deeg. Dat zou ook nog kunnen.
Ja, precies. Boontje komt om zijn loontje.
Nou, je kunt een hoop uitdrukkingen erbij bedenken, ja.
Ja, dan ben jij volgens mij nog veel beter, denk ik. Maar omdat er dus nu onvoldoende mensen in de zaal waren voor dat quorum, betekent dat nu ook dat de wetsvoorstellen van tafel gaan?
Nee, want de gouverneur, een republikein, heeft al gezegd dat hij nu een speciale sessie van het staatsparlement bij elkaar wil roepen. En dan denkt hij, er wordt wel wat verschillend over gedacht, maar uiteindelijk zal die wet wel worden aangenomen. Dat betekent overigens nog niet dat hij dan ook volledig en automatisch van kracht wordt. Er zullen ongetwijfeld van democraten, maar ook van allerlei belangenorganisaties, zullen rechtszaken worden aangespannen om de legitimiteit van deze wet aan te vechten. En het zou me niet verbazen als we, maar dat ben je echt wel een hele tijd verder, ook deze wet en andere uiteindelijk op het bordje van het Supreme Court terechtkomt. Want zo gaat het in Amerika. Dingen waar je niet uitkomt, die leg je op het bordje van het Supreme Court. En dat is, zoals jij weet en ik weet, is nu 6-3 conservatief. Met 3 door Trump benoemde rechters. En dan zeg ik maar simpel, nou, dan weet je het wel.
Ja, dan heb je de aardige kans dat het die kant op gaat. Ja. Veel Nederlanders die reageerden op een vergelijkbare situatie heel verontwaardigd toen Tweede Kamerleden van de coalitiepartijen ook vlak voor een stemming over hogere zorgsalarissen de zaal verlieten. Wij waren daar heel erg boos over. Wordt er nou in Texas eigenlijk op dezelfde manier gereageerd erop?
Ja, voor een deel wel. Alleen, met name door de democraat wordt gezegd van, hallo, krijgen wij nu het verwijt dat we de democratie aantasten? Terwijl de republikeinen tot op de dag van vandaag roepen dat de verkiezing van Joe Biden tot president illegaal, stop de steal, stop de diefstal van de verkiezingen. En krijgen wij nu van die republikeinen, die aangevoerd door aartsleugenaar Donald Trump voortdurend dit vuurtje hebben opgestookt en tot op de dag van vandaag blijven opstoken. En die republikeinen zeggen nu dat wij democratische principes aanpassen, terwijl we het uiteindelijk gedaan hebben om juist te voorkomen dat democratische principes worden aangetast. Dus het is een soort cirkelredenering. Maar goed, vanaf de andere kant kun je hetzelfde voorstellen. Inderdaad, dan krijg je van de republikeinse kant een beetje het verwijt wat jij nu via de Nederlandse band aanhaalt. Want het is schandalig als je wegloopt voor je verantwoordelijkheden. Want de democraten zouden uiteraard tegen die wet hebben gestemd, maar ze zijn in de minderheid. Dus de republikeinen kunnen hun zin erdoor drijven. Mijn inschatting is dat uiteindelijk die wet daar wel wordt aangenomen, maar het heeft nog een lange juridische en politieke weg te gaan in Texas en in totaal, jazeker, tientallen, u hoort het goed, andere staten waar de republikeinen, net als in Texas, de baas zijn. Of misschien moet ik volgens de wet van Groenhuizen zeggen, nog wel de baas zijn.
We gaan kijken of jouw Manda-eigenschappen gaan uitkomen de komende periode. Nou,
ik doe dit zonder instralen en uitstralen en opstralen. Ik kijk naar de cijfers.
Ja, maar je hebt wel hele opvallende ogen nu, hoor. Je hebt heel opvallende ogen nu, dus misschien dat dat wel een rol speelt, ik weet het niet. Maar Joe Biden die heeft het weer overgedragen aan Kamala Harris. Ze heeft het wel zwaar, hè. Ik moet zeggen, ze heeft naast dat migratiedossier, die mocht ze ook doen, dat vind ik ook zo'n onmogelijk stukje. Wat kan ze nu werkelijk doen? Is dat nou iets waar ze iets mee kan?
Nou, daar aan vooraf gaat de vraag van, wat doet ze nou eigenlijk? En dat begint langzamerhand wel een beetje ongemakkelijk te worden. Zijn het inderdaad, ja, wat kan ze? Dat is een legitieme vraag, want het zijn twee buitengewoon pijnlijke en lastige dossiers. Met name het immigratieverhaal is eigenlijk geen oplossing te bedenken waarvoor je op je schouder geslagen wordt van goed gedaan, meisje. Integendeel, het is eigenlijk ontzettend lastig, omdat het een omstreden kwestie is in de Verenigde Staten, zoals die hier in Nederland omstreden is. En mensen daar lijnrecht tegenover elkaar staan. En het is natuurlijk een kolossaal probleem dat elke dag nog steeds bij die zuidelijke grens mensen de grens overkomen. En met name ook nog wat minderjarigen. En wat moet je er in vredesnaam mee? Je kunt ze niet op hun eentje 13, 14, 15 en soms nog jonger, jaar oud, weer de Mexicaanse nacht insturen. Ik ben er wel eens bij geweest bij zo'n sessie. Dat waren dan met vooral volwassen mannen, ook wat kinderen, maar in gezelschap van ouders. Die werden inderdaad uit een schoolbus geladen en door een gat in het hek terug Mexico letterlijk in geduwd. Nou, dat is te verdrietig voor woorden als je daarbij staat. Maar dat kun je niet met groepen alleenstaande minderjarigen doen. En dat is, daar is gewoon geen chique oplossing voor te verzinnen. Het is wel een enorme test voor Kamala Harris, die zo cruciaal is, omdat zij natuurlijk, gezien de leeftijd van de president, 78 jaar, natuurlijk de gedoodverfde mogelijke opvolger is van Biden bij de verkiezingen van 2024. Waarvoor en waarover binnen de Democratische Partij een aantal mensen echt het in hun broek doen. En zeggen van maar even terugdenkend aan de campagne van 2020, toen Kamala Harris in eerste instantie een eigen campagne voerde voor het presidentschap. En it didn't go anywhere. Ik heb nog een tijdje gedacht, ze zou wel ver kunnen komen. Dat was een van mijn foute voorspellingen, want ze is helemaal niet ver gekomen. Ze is nu ver gekomen, omdat ze uiteindelijk door Joe Biden is uitverkoren om vicepresidentskandidaat en uiteindelijk vicepresident te worden. Maar dat is, in ieder geval als het om de campagne voor 2020 gaat en presidentiële ambities, is dat niet, althans maar ten dele, op eigen kracht. En binnen de Democratische Partij zijn er nogal wat trouwe democraten die zeggen van ja, prachtig. Stel dat we voor het eerst een zwarte vrouw als presidentskandidaat hebben. 2008 heeft Obama weggeëffend als eerste zwarte man. Hoewel, je kunt twijfelen hoe zwart ze is. Van deel Aziatisch, van deel Jamaicaans. Nou ja, goed, enzovoort. Maar goed, ze afficheert zichzelf als African-American. Hoewel ze dus niet African-American is, maar Asian-Jamaican-American. Maar goed, oké. Maar dat is helder. Ze is gekleurd en dus wordt ze daar wel mee geïdentificeerd. En zo doet ze dat zelf ook. Dat is verder niet om te profileren of zo. Maar ze, ja, Victor, even heel simpel. Ze is er echt nog lang niet. Ze is er nog lang.
Je hoort en ziet haar ook niet veel. Nee, het is ontzettend stil. Als je het hebt over het woord profileren wat je net gebruikt, dan vind ik dat ze zich niet profileert nog.
Nee, daar heb je helemaal gelijk.
Zie er bijna niet.
Ja, daar beginnen democraten zich een beetje ongemakkelijk over te voelen. Van, we hebben enkele tientallen jaren vrij prominente vicepresidenten gehad. Iemand als Dick Cheney was daar een prachtig voorbeeld van. Joe Biden ietsje minder in de Obama-jaren. Maar Cheney met name tijdens Bush. Ja, er werd vaak gezegd dat Cheney is de baas, niet de kleine Bush. En Harris moet, als ze in 2024 enige kans wil hebben, moet ze nu echt naar voren komen. Maar we weten ook dat een van de redenen dat haar campagne uiteindelijk in drijfstand geëindigd is, is dat het haar niet lukte, en dat is wel opvallend en ook wel treurig voor haar in ieder geval, dat heel veel African Americans niet op haar stemden. En als er toch één groep, zoals Barack Obama dat gelukt is in 2008 en 2012. Maar als het haar niet lukt om haar eigen African-American achterban voor haar naar de stembus te krijgen in 2024, dan wordt het dunne pap.
Dan wordt het echt heel lastig. Heb je enig idee wat voor beeld ze dan eigenlijk bij die groep heeft, waardoor ze in de weerstand schieten? Zeg maar.
Kijk, je moet je realiseren dat African-Americans zijn, die stemmen zeer overwegend democratisch, dat weten we allemaal, maar er zit ook een forse dosis vrij groot conservatisme. Bijvoorbeeld veel van African Americans behoorlijk anti-gay marriage. Tenzij ze een zoon of een dochter hebben die gay blijkt te zijn, of een hele vriendelijke buurman. En überhaupt een hele traditionele macho-achtige cultuur. Ik generaliseer, hè. Word alsjeblieft niet boos over. Ik probeer het even uit te leggen. Maar dat soort kwesties zijn vrij traditioneel. Ook heel traditioneel in gezinnen veelal. Bovendien, mannen lopen vaak, dat verzin ik niet, maar kijk naar de statistieken, lopen vaak weg. Heel veel zwarte gezinnen hebben 3 of 4. En dat zijn allemaal van die aspecten die het voor een zwarte vrouw niet makkelijker maken om het prestige op te bouwen waarmee ze genoeg 80-85% van die African American vote naar zich toe kunnen halen. En zonder de African American vote zijn de Democraten, even afhankelijk van de tegenstander aan de Republikeinse kant tegen die tijd, maar zijn ze eigenlijk kansloos. Ja. Dus het is vicepresident is normaal iemand die 's ochtends op de deur klopt en zegt: Mr. President, how are you doing? En dan zegt de president: doing just fine. En dan gaat de vicepresident een rondje golf spelen en nog een rondje golf en nog een rondje golf. Maar in dit geval moet Harris echt aan de bak, omdat de inzet voor haarzelf, voor Biden, voor de Democratische Partij en voor het land van eminent belang is wie die kandidaat in 2024 zal zijn. Want terug te zeggen van: nou ja, ik heb er nog eens over nagedacht. Ik ben nou zo meteen 4 jaar vicepresident geweest en nou, ik ken het Witte Huis langzamerhand wel. Ik laat het even aan meneer Zussen me zo over. Dat is ook niet een teken van kracht. Lastig dilemma. Thijs
Barendrecht, dat is de man die dit allemaal voorbereidt. Die las afgelopen weekend een artikel met de titel van: Is Kamala Harris a gift to the Republicans?
Ja.
Is een mooie titel die je daar en daar naar meent.
Nou ja, de Economist legt daar de vinger op de zere plek, wat ik net ook al een beetje aanduidde. En de Democraten wrijven in hun handen, volgen Fox News, de rechtse tv-zender van Rupert Murdoch, hartstikke anti-Biden, antidemocratisch, pro-Trump enzovoort. Ja, die schrijven over elk detail waar ze mogelijkerwijs Harris op kunnen pakken. Of schrijven zelfs bijvoorbeeld over een stuk in de New York Times of de Washington Post, waarin kritisch geschreven wordt over Kamala Harris. Nou, een beetje de dingen die ik ook aanduiden. Dat wordt tot nieuws verheven bij Fox News en gezegd van: zie je wel, zelfs die linkse New York Times of die linkse Washington Post, die schrijft nu over Kamala Harris, puntje, puntje, puntje. Dus nee, die zit echt handenwrijvend, zitten ze toe te kijken. En dat begrijp ik vanuit hun standpunt wel, want het is allerminst wat dat betreft een gelopen race. Zo goed als je in 2008 uiteindelijk een hele sterke kandidaat had in Barack Obama, waarvan iedereen die van: nou, die zou wel eens heel ver kunnen komen. Die status heeft Kamala Harris bij geen benadering. En ik moet het nog zien dat ze ooit die status zal weten te bereiken. Kun je van alles van vinden en over seksisme gaan praten en gaan discussiëren. Maar het feit is, denk ik, onmiskenbaar zo.
Nou, als iemand ook verder in zijn handen wrijft, dan is dat Charles Groenhuizen, want weer een van zijn voorspellingen beginnen uit te komen. Donald Trump, hij stopt al na 29 dagen met zijn blog From the Desk of Donald J. Trump. En volgens zijn medewerker Jason Miller was die blog slechts een hulpmiddel in het bredere werk dat gedaan wordt. Hij wilde alleen niet zeggen wat dat werk dan wel was. Nou, Charles, je krijgt gelijk allereerst. Oké, ik zeg het, hè. Even. Ja, je hebt helemaal gelijk tot nu toe. Maar heb je enig idee wat ze nou aan het doen zijn daar?
Nee, volgens mij zijn ze helemaal niks aan het doen. En ook niks aan het bekostigen. Ze zijn totaal de weg kwijt. Even de gebruikelijke reacties van Trump als hij verliest. Als hij verliest, zegt dat hij gewonnen heeft. Zegt hij dat hij gewonnen heeft. Dat kennen we.
Ja.
Dat was met corona zo, dat was met de verkiezingen zo. Wat er ook gebeurt, it's all about winning. It's always winning, winning, winning. En hij heeft ooit de voorspelling gedaan: als ik president word, was de campagne van 2016. Jullie zullen echt je dood vervelen, want ik zal alleen maar eclatante successen boeken. En dat heeft hij eigenlijk nu na 2020 ook gezegd. Want ja, het was stop the steal. Het was allemaal illegaal, het was gestolen enzovoort. Dus je moet je even voorstellen, een man die nooit in zijn leven fouten toegeeft, nooit zal toegeven dat hij verloren heeft. He, ook fouten toegeven, ja, dan moet ik eerst wel fouten maken, zei hij dan. In dit geval is het dus open en bloot, dames en heren, we stoppen ermee. Voeg daarbij de cijfers, die zijn nooit gepubliceerd, maar een aantal media zijn er wel achteraan gegaan. En dankzij de structuur van die social media kun je wel redelijk uitrekenen wat het bereik was. Ja, dat was echt, dat was uiterst belabberd. Dat is een geweldige dreun voor Trump. Al was het maar omdat hij zijn megafoon kwijt is.
Dat is dus in dezelfde week dat Facebook bekend maakte dat Trump nog tot minstens januari 2023 van het platform blijft.
Ja, nou ja, en kijk even naar de cijfers. Hij had 88 miljoen volgers op Twitter, 32 miljoen op Facebook, 24 miljoen op Instagram. Die is hij gewoon nu kwijt. Die kan hij niet meer bereiken. En wat er ook uit blijkt, en dat is ook in de richting van waar we het eerder over hebben gehad, dat die achterban van Trump is wel heel erg trouw, maar uiteindelijk slaan ze geen deuk in een pakje boter. Daar bedoel ik dit mee. Je hebt als politicus van het kaliber van Trump, heb je die een beetje de foot soldiers, hè, die als het erop aankomt op 6 januari nog wel even Capitol Hill willen bestormen en misschien nog wel een keer, hoewel een flink aantal van En de jongens en meisjes duikt voor langere tijd de bak in. Ik weet niet of je dan nog een tweede keer Capitol Hill wil bestormen. Maar je hebt er naar verhouding ook weer weinig aan, omdat dit zijn geen spraak- en smaakmakers in het politieke debat. Dit zijn boze, verontwaardigde, onuitstaanbare blanke mannen die pro-Trump zijn. Maar verder, waar zijn ze nog meer voor? Ja, voor Amerika, make America great again. Maar je hebt ook in de opinievorming, zoals de democraten, kun je van zeggen, de elitair en de journalistiek enzovoort. Dat is waar, maar dat betekent ook dat ze daar aan de democratische kant heel veel mensen hebben die hun opinie over de democraten als een soort megafoon kunnen verspreiden. En de aanhang van Trump bestaat voor een groot deel uit mensen die in hun eigen café en misschien in hun eigen kerk of in hun eigen huiskamer luidruchtig tekeer gaan tegen Biden en de Democraten en Hillary Clinton en wie ook maar. Maar je hebt er uiteindelijk geen bal aan. Er zit geen verspreidingsmogelijkheid in. En dat breekt, denk ik, de Republikeinen nu heel erg op.
Hij is ook een beetje medestander kwijt, want de voormalig vicepresident Mike Pence die sprak zich deze week ook stevig uit. Hij zei dat Trump nooit in de ogen meer te kunnen kijken aangaande de gebeurtenissen van 6 januari. Betekent dit nou echt een complete breuk tussen die twee?
Ja, ik kan niet anders lezen. Ik was echt verbijsterd. Nee, ja. Ook weer niet verbijsterd, omdat ik vaak naar Pence heb gekeken, ook als hij braaf en met de handen voor zijn navel naar de grote baas stond te luisteren. 3 meter schuin achter het katheder enzovoort. Je kent die plaatjes.
Als je het opschrijft, zie ik het ook helemaal voor.
Maar dat dacht ik ook vaak van, Mike, wat gaat er door je hoofd? Het is uiteindelijk, ik ben het oneens met echt alles wat Mike Pence gedaan heeft met zijn ook anti-homo dingen en zo, wat mij echt zo geweldig tegen de borst zuigt. Maar goed, dat kan, is niet verboden enzovoort. Maar het is wel een man van